het hier een beetje democratisch? Daar ben ik nieuwsgierig naar. Mijn naam is Marije van den Berg. Welkom bij Democratie in Uitvoering. De podcast over de kwaliteit van onze democratie. In elke aflevering ga ik in gesprek met mensen die aan het werk zijn in en aan onze democratie. Mensen die er iets van vinden, er iets mee willen en er iets mee doen. Democratie in uitvoering dus. Paukje Keizer en ik zijn elkaar de afgelopen jaren geregeld tegengekomen op allerlei kruispunten in de publieke sector. Net als ik is zij bezig met het realiseren van nieuwe verhoudingen tussen overheid en samenleving. Ze schreef een ontzettend praktisch, leuk en uitnodigend boek en dat heet De Regels en de Rek. Zij heeft zich gespecialiseerd in de rek zoeken in regels door middel van een groot aantal rekstrategieën. Maar ze heeft ook een hernieuwde liefde voor de regel ontdekt. En op 16 mei is er een congres over de regels en de rek. Aan het eind van de podcast geef ik je een kortingscode voor 50 euro korting op de toegangsprijs voor dit congres. Waar natuurlijk Paukje Keizer zelf op het podium staat. Maar ook mensen als Jitske Kramer, Albert-Jan Kruiter en Jaap Peters. Een congres wat je niet moet missen dus. Paukje Keizer.
Waarom vind jij regels zo interessant?
Nou, er wordt bij mij thuis altijd heel hard gelachen als ik zeg dat ik van oorsprong een rebels karakter heb. In de zin van dat ik graag zoek naar de ruimte in de regels. Maar ik heb eigenlijk in de loop der tijd heb ik regels steeds meer ben ik die gaan waarderen. Als hou vast, zodat ik over een heleboel dingen niet meer na hoef te denken. Dus ik vind eigenlijk regels heel prettig. En in mijn boek noem ik dat ook de regelruimteparadox. Dus eigenlijk als je een kader hebt, geeft dat heel veel rust. En eigenlijk ook extra ruimte voor creativiteit en om je professionaliteit daarbinnen ruimte te geven. Dus geen ruimte zonder goede regels.
Kijk, dat is prachtig, mijn ervaring. Prachtig. En zou dat nou de ouderdom zijn, Paukje? Ik heb hetzelfde namelijk. Mildheid.
Nou, ik weet niet of het met ouder worden, zijn er ook regels waar je beduidend minder van aantrekt. Dat je denkt van, nou, kom nou, die gelden niet voor mij. Of ik weet het inmiddels beter. Dus ik weet niet of het per se de ouderdom is dat ik meer van regels ben gaan houden. Maar ik heb wel de dynamiek van dat je ook dat houvast nodig hebt. Dat heb ik wel leren.
Ja, mooi. Nou, laten we er maar op houden dat we in de loop van onze carrières steeds breder hebben gekeken naar hoe het nou werkelijk in elkaar zit. En dat het niet het een of het ander is. Ja, mooi. Hey, vertel eens kort, Boukje, wie je bent en waarom je denkt dat deze podcast leuk wordt, omdat jij ergens iets van af weet.
Nou, ik vind het sowieso leuk om het jou hierover te hebben. Wij kennen elkaar al echt wel uit het overheidsland en participatie en hoe je de samenleving betrekt. Ik ben Paukje Keizer. Ik ben directeur van een geweldige club die heet De Zeven Zebra's. En dat zijn 8 dames die heel Nederland doorhuppelen om met name overheden te helpen om meer aan de samenleving over te laten. Eigenlijk is dat een beetje wat we doen. En daarbinnen heb ik mij in de loop der tijd gespecialiseerd in regels en in rek. Ik weet eigenlijk niet eens zo goed hoe ik erbij ben gekomen. Nou, misschien ook wel. Ik kwam steeds meer initiatiefnemers van buiten tegen die natuurlijk helemaal gefrustreerd raakten wat er allemaal niet kon en niet mocht. Maar naarmate ik me meer in die overheidskant ging verdiepen, kwam ik ook heel veel gefrustreerde ambtenaren tegen die echt heel graag het anders zouden willen. Maar ook zich gevangen voelen in dat systeem. En toen ben ik eigenlijk gaan kijken, hoe vindt men nu ruimte in dat systeem? Dus welke rekstrategieën passen mensen zelf al toe? En welke rode draden zitten daaronder? Dus welke waarheden zitten daaronder? En dat werden uiteindelijk de rekstrategieën die ik ook in mijn boek behandel. Dus ik probeer eigenlijk overal een beetje ruimte te creëren in die overheidswereld. Met de tools die ze eigenlijk zelf al deels ontdekt hebben.
En jij noemt dat rekstrategieën en dan zitten we al meteen in jouw jargon. Daar komen we zo vast nog wel even over te spreken. Yes. Maar deze podcast heet Democratie in uitvoering. Dus ik ben ook heel nieuwsgierig. Ik heb je boek niet letterlijk gelezen, want ik kende het eerste boek. Dit is het tweede boek, dus ik ben daar een beetje gaan kijken van, er zit echt veel meer in. Dus ik heb ook nog wat leeswerk te doen. Maar ik kwam wel een hoop dingen tegen. Maar wat ik niet heel erg tegenkwam in het boek, is die rol van de politiek. Is dat bewust of is dat gewoon niet waar je het boek voor moet lezen? Hoe zit dat?
Nou, ik heb me echt gefocust op de professionals. Dus niet zozeer op de politici. Ik ben echt gaan kijken van ja, de ambtenaren, de zorgprofessionals, de mensen, de politie, onderwijs, eigenlijk die eigenlijk ook voor een deel in die uitvoering zitten. Omdat ik bij het bezig zijn met regels heel vaak hoor dat mensen zeggen ja, maar ja, dat moet dan eerst door de directie of het bestuur of de politiek aangepast worden. En ik vond dat altijd heel frustrerend, want ja, ga maar eens even een paar regels of een wet aanpassen en je bent een paar jaar verder. En ik wil eigenlijk mensen laten ervaren dat ze er nu, morgen, zelf al iets aan kunnen doen. Dus ik heb me heel bewust gefocust eigenlijk die uitvoering. Politici komen zeker aan bod in het boek, maar meer aan het einde, als het gaat over de beren op de weg. Een van de beren op de weg die ik vaak tegenkom, is dat het niet duidelijk is waarop gestuurd wordt. Dus sturing van welke waarden vinden we nou belangrijk? Sturen we nou op snelheid of op kwaliteit? Sturen we op dat iedereen gelijk behandeld wordt? Of sturen we op de menselijke maat, maatwerkachtige dingen? En daar heb je de top van een organisatie voor nodig. En bij overheidsorganisaties is dat vaak die politiek. Die moeten beseffen dat ze niet alles tegelijk kunnen eisen. En dat al die waarden die zij proberen te koesteren door regels op te stellen, dat die elkaar in de weg kunnen zitten. Dus je hebt goede leiders nodig die durven te kiezen, die keuzes durven te maken, die zeggen van oké, nu is het echt belangrijk dat we achterstanden inhalen en dat we dus even op snelheid gaan zitten. En ja, we accepteren dat daarbij dan misschien in de uitvoering het soms wat minder zorgvuldig gaat. Of nu sturen we echt op maatwerk, maar ja, dat betekent dus ook dat het misschien wat meer gaat kosten. Of dat het wat langzamer gaat, omdat maatwerk nou eenmaal wat meer tijd kost dan als we allemaal alleen maar wat vinkjes hoeven te zetten. Dus je hebt bestuurders nodig die beseffen dat je soms prioriteiten moet stellen en die ook bereid zijn om de consequenties daarvan onder ogen te zien.
Ja, ja.
Dus ze zijn superbelangrijk.
Superbelangrijk, maar in het dagelijks werken, en dat lees je en hoor je ook van mensen die bezig zijn met die ruimte zoeken binnen wat er is. Er kan veel meer dan je denkt. Dus het zit ook heel vaak in de overtuiging dat iets niet mag, eerder dan in dat het in de wet staat of in de regel dat het niet mag.
Ja. Ja, ik denk dat dat wel in trajecten die ik begeleid misschien wel de grootste eye-opener is. Dat mensen zeggen van,
oh, dit kan dus,
ik dacht gewoon dat dit niet mocht. Maar het mag gewoon.
Ja.
En dat begint al met gewoon kijken van, ja, zoek die regel nou eens op waar je de hele tijd naar verwijst. Nou, heel vaak kunnen ze hem niet eens vinden. Dan bestaat die helemaal niet. En dan is het, ja, maar dat is dan eigenlijk een soort gewoonte geworden. En als ze hem al vinden, dan blijkt er heel vaak iets anders te staan dan ze dachten. Ja. Dus men denkt heel vaak inderdaad bijvoorbeeld dat het aan de wet ligt. Maar de wet schrijft niet voor hoe vaak jij iets bij moet houden. Of in welk systeem, of in welke volgorde. Daar staat alleen dat jij bij wijze van spreken op kwaliteit moet letten. Maar wat jij precies onder kwaliteit verstaat, dat staat weer op een heel ander set van regels. En hoe je die kwaliteit meet, is ook weer een andere set van regels. Dus het is zoeken steeds naar waar zit nou echt het obstakel. En dan helpt het heel erg om af te pellen om welke regel het gaat en wat hier dan precies,
ja.
Wat daar precies geformuleerd staat.
Ja, mooi is dat. En ook wel frustrerend dat je dus weet, nou, het heeft ook niet zo heel veel zin om de regel te veranderen of de wet, als het heel ergens anders, die zelfbinding, zoals ze dat zo mooi noemen, als die ergens anders plaatsvindt. Hey, en wat ik ook nog van je wil weten, want je beschrijft in je boek ook bepaalde type regels. Hè? Dat is heel leuk ook om dat preciezer te maken. Ik ben daar zelf ook wel een beetje zoekende in van wanneer is het nou een regel? Is het altijd iets anders dan een norm? Hoe zit dat met een standaard? Zijn checklists altijd regels? Hoe definieer jij regel? Is dat een hele brede of een hele smalle definitie?
Nou, ik gebruik het woord regel voor een ontzettend breed scala. En in het boek heb ik bewust dat inderdaad weer een beetje uitgepuzzeld, want dat woord wordt te pas en te onpas gebruikt. Maar koppel ik hem aan de vraag van waar loop je tegenaan en in hoe de dingen geregeld zijn. En dat is een vrij brede definitie. Dat kunnen dus de regels zijn, wetten, procedures, protocollen, zoals we ze kennen en zoals ze zwart op wit staan. Maar dat kan ook zijn de manier van samenwerken of de volgorde waarin we de dingen doen. Het kunnen ongeschreven regels zijn, een soort routines die erin geslepen zijn. En soms staan die zwart op wit, meestal wel. Want dat is eigenlijk waar iedereen naar verwijst. Het staat ergens. Maar het kunnen ook gewoon manieren van werken zijn samen. Die je op een andere manier zou kunnen inrichten. En daarmee kan het dus ook bij wijze van spreken zijn hoe een ruimte is ingericht. Nou, nu gaan we wel heel ver in de definitie. En het helpt soms om het huis ook weer smaller te maken. Maar mij helpt het om eigenlijk te kijken waar kunnen we ruimte creëren om de dingen soepeler, makkelijker, beter te laten lopen. Door het anders te regelen met elkaar.
Ja, dus regels zijn voor jou. Ja, de ordening ook en hoe we het dus heel, heel breed. En
heel breed,
dat gaat dus verder dan naar het beleid. Ik realiseer me nu dat ik ook van je wil weten, dat wist ik niet dat ik dat ging vragen. Wat is jouw definitie van beleid? Ik vraag dat aan heel veel mensen, dus dat vind ik.
Ja, ik vond dat je ook in je verhaal wat je laatst hebt gehouden ook daar een hele mooie definitie voor had. Het is grappig als ik verschillende soorten regels indeel in het model wat ik daarvoor heb gemaakt, dan is beleid staat in de categorie van nou, dat is eigenlijk hoe we graag zouden willen dat het gaat.
Ja, dus dat zijn ambities.
Het zijn ambities en ze zijn uiteraard gebaseerd op hoe je denkt dat de wereld in elkaar zit, maar ook dat is... Nou, niet per se hoe de werkelijkheid feitelijk is.
In ieder geval is die meervoudig. Dus
beleid is, het is meervoudig. En beleid is ook echt een van de eerste dingen die je in de strengheid van regels, waar je minder consequenties hebt als je daar niet aan houdt. Dus het is een wet, daar heb je nog wel eens dat er boetes en straf op staat. Maar als jij niet aan de beleidsnota houdt, eerlijk gezegd, heb je misschien een pittig gesprek in een gemeenteraad. Maar er gaat niemand van echt van de leg raken.
Nee, en dat vind ik ook zo interessant. Hè? Juist ook aan dat hele woord beleid. Want zeker als dat voor veel mensen een definitie is van ja, dat is eigenlijk gewoon een plannetje. Of een ambitie, of een verlangen, of een belofte. Terwijl het tegelijkertijd blijkbaar wordt geïnterpreteerd als we mogen het niet, want dat is beleid. Heel praktisch, ja. Ik belde laatst met een gemeente over, mijn eigen gemeente in dit geval, over groen in de stad. En dat werd, dat overwoekerde de hele tijd. Ik werd de hele tijd naar de beheerder en de uitvoerder verwezen, terwijl ik wilde weten of dat beleid was. Maar met beleid kwam ik niet in gesprek. Dus dat die uitvoerder het deed, vond ik heel, ik zag dat en ik zag dat in de werkelijkheid gebeuren. En nou ja, je zou ook van beleid kunnen zeggen, als het niet in de werkelijkheid gebeurt, is het geen beleid. Hè? Dat is ook zo mooi. Terwijl als jij zegt, van, ja, het zijn eigenlijk ambities, dan denk ik, nou, dan is al het beleid wat we maken dus geen beleid als het niet in de werkelijkheid is. Nou ja, kortom, die definitie
is een hele mooie.
Ja, het is echt wel... Jij kijkt dus naar, waar helpen regels nou? Hè, je zei ook al in het begin van, ik zie ook de waarde van de afbakening. Je merkt ook dat veel uitvoerders helemaal niet zitten te wachten op de hele kosmos als speelterrein, zeg maar.
Nee.
Als jij nou in die trajecten in uitvoeringsorganisaties, in gemeenten, want daar werk jij vooral, publieke sector. Ja. Hoe krijg jij het nou voor elkaar dat er allerlei mensen aan tafel zitten en niet alleen maar mensen die op dit moment last hebben van regels?
Nou, dat is echt ook altijd een voorwaarde als ik het traject inga, is dat we meteen met iemand van de directie om de tafel zitten. Dus het is echt wel, ik ga niet aan de slag als er geen ruimte is, omdat wat er vanuit de werkvloer genoemd wordt aan regels waar ze last van hebben, als er geen enkele ruimte is om daar ook daadwerkelijk iets aan te gaan
doen. Nee, want dan ga je gewoon het cynisme mobiliseren.
Ja, dat is echt super vervelend. Dan gaan mensen, mogen ze dingen roepen en vervolgens wordt er niks mee gedaan en... Ik heb juist, zet ik in op die empowerment van mensen zelf. Dus dat je kunt zelf iets aan je regels doen in je eigen afdeling. Maar dan moet er niet vervolgens het afdelingshoofd bij alles wat je bedenkt met elkaar om de dingen op een betere manier te regelen. Want dat is het vaak. Het is vaak niet zozeer ontregelen in de zin van dat we het niet meer regelen. Maar we hebben het nu op een bepaalde manier ingericht die heel veel tijd kost, waar we heel chagrijnig van worden en die ook heel vaak niet effectief is. En we gaan toe naar een situatie waarin het veel minder tijd kost en waarin het veel meer aansluit bij wat we belangrijk vinden om te regelen. Dus je komt vaak op veel simpelere, eenvoudigere, logischere, effectievere regels uit. Maar die verandering, dat doet wel van alles. En daar moet de top van de organisatie ook wel ruimte voor geven. Dus dat is wel een voorwaarde voor mij altijd. En ik vind het altijd heel het leukste als er gewoon een groep op tafel zit van met mensen met een beetje verschillende functies. Het liefst uit verschillende afdelingen. Hoewel het wel handig is als het aanpalende afdeling is. Dat ze een beetje snappen wat het werk van de ander is. Maar dan heb je namelijk dat ze niet alleen herkenning hebben op De knelpunten waar ze tegenaan lopen, maar dat ze ook elkaar kunnen inspireren in hoe ze aan de overkant het invullen.
Ja, of dat die logica's, dat je de, ja, elkaar dat daarmee helpt en gereedschapskisten vinden. En zo. Dat, ja, van hé, maar daar heb ik wel een fix echt, voor. Ja.
Ja, je ziet echt heel vaak dat sowieso collega's dezelfde regel op een andere manier interpreteren en uitvoeren. Je ziet zeker tussen afdelingen dat men op verschillende manieren met dezelfde knelpunten omgaat. Dus dat is altijd al enorm verhelderend. Maar ook, het is heel moeilijk om je eigen knelpunten op te lossen als je er middenin zit. Ja. Dus een blik van buiten kan men soms vragen, ja, maar waarom doen jullie het niet zo? En dan denk je, waarom doen we het niet zo? Ja, ik moet... En wat ook altijd wel heel erg helpt, is dat ze niet doorhebben hoe ingewikkeld ze het voor de ander maken.
Oh ja, dus dan denk je van ja, voor mezelf heb ik het goed geregeld en dan kiepert het over de schutting en dan ineens is het daar ellende. En dat vind ik dan zo interessant, want jij zegt ik probeer dus niet alleen in de breedte, maar ook en de hoogte van de organisatie, dus dat er ook wat beslissers zitten. Het lastige is natuurlijk dat op het moment dat je die zeggenschap een beetje wil herverdelen, hè, dan kom je bij mijn favoriete democratisch knutselwerk, dat het zomaar kan betekenen dat iemand die dacht dat hij de regels maakte, daarachter komt dat hij hele stomme dingen heeft gedaan. Ja. Hoe gaat dat dan? Vertel eens, misschien kan je een voorbeeld geven van iemand die er heel goed mee omging.
Vaak zie je al helemaal bij het begin, als mensen gewoon gaan roepen welke regels last hebben, dat er bijna een schaamte is hoe ontzettend bizar we dit geregeld hebben. Ik haal zelf in het boek een voorbeeld aan van een bijeenkomst van de gemeente, waar we een mooie borrel hadden na afloop van een mooi inhoudelijke dag. En dat de gespreksleidster foto's aan het maken was van de borrelhapjes. En dat ik echt van mijn stoel afviel en dacht van, jeetje Mina, waarom doe je dit in godsnaam? En dat was onderdeel van hun verantwoording. Je moest niet alleen maar de factuur van de locatie met de borrelhapjes en de borreldrankjes, maar er moesten ook foto's komen van de bijeenkomst en je moest bewijs leveren dat je dus borrelhapjes had geserveerd. Nou, ik vond dat echt een extreme vorm van dingen. En op het moment dat je dat dus terugkoppelt aan zo'n organisatie, dan... Ja, dan schrikken ze daarvan. Sommigen leggen zich erbij neer. Ja, zo is het nou helemaal. En ik ben niet degene die dat kan fixen. Maar je hebt ook wel mensen die met dit soort voorbeelden, als ze echt ook herkennen van elkaar, jeetje jongens, dit hebben we echt wel heel raar geregeld, dat men dan ook begint te beseffen, jongens, dit is niet effectief. Het getuigt niet van vertrouwen. Het kost absurd veel tijd. Want er zijn nu 6 mensen nu bezig met deze declaratie. En even checken hoor, is er ooit iemand die echt naar die foto's kijkt? Waarom zitten we dit te doen? Ja. Nou, dus het roept wel dingen op. En die absurditeit, die probeer ik vaak te vergroten. Ja. En op het moment dat ze dat zien en ook bij elkaar herkennen van jongens, waarom doen we dit op deze manier?
Nee, wat ik heel interessant vind is om dit te horen. En dan denk ik, oh, grappig, ik ben voorzitter van een klein fonds. En wij hebben dat foto's als verantwoording juist als ontregelen. Hè? In de zin van stuur een foto op, dat is wel goed. En ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat ergens die foto in het hele protocol is beland. Omdat mensen dachten dat het veel handiger om een foto te sturen dan om een verslag te typen. En dat ineens erg. Ja, ik bedoel, dat weet ik natuurlijk niet of dat. Maar zo van de workarounds kunnen zomaar erger maken dan het ooit was.
Ja, nou, ik denk dat het in dit geval niet zo was. Maar ik ben het helemaal met je eens dat je soms juist de workaround opeens de nieuwe belemmering is geworden. Dus je ziet vaak dat er soms veranderingen zijn in verantwoordingsmethodes bijvoorbeeld, maar dat men het oude ook nog blijft doen. En daar raakt het natuurlijk ook heel erg aan jouw verhaal over stoppen. Wat ik echt heel veel tegenkom, is dat er nieuwe slimme oplossingen bedacht worden, maar dat de oude slechte oplossingen ook nog steeds blijven rondzingen. En dat hebben we met name heel erg in de zorg, heb ik dat de afgelopen 2 jaar gezien. Ik ben met zo'n ontregelbus allemaal zorginstellingen af geweest. Superleuk en interessant overigens. Van ziekenhuizen tot thuiszorgorganisaties en huisartsenpraktijken enzovoort. Maar daar zie je heel vaak dat er landelijke dingen zijn afgeschaft. Bijvoorbeeld, jij hoeft als jij naar de fysio wil, hoef jij geen verwijsbriefje van de huisarts meer te hebben. Maar er zijn nog steeds fysio's die daarom vragen en er zijn nog steeds zorgverzekeraars die daarom vragen. Dus huisartsenpraktijken zijn echt nog uren per week bezig met verwijsbriefjes die niet meer hoeven. Waar een patiënt voor komt en die komt daarvoor terug. En dan zegt de assistente naar de huisarts, je moet het invullen. Nee, dat hoef ik niet. Gaat het weer terug. Nou, Uren zijn ze ermee bezig en het hoeft niet meer. Nou, daar zijn we ook wel met het ministerie nu mee bezig en met een aantal huisartsenpraktijken en bijvoorbeeld ook ziekenhuizen in de regio Utrecht, om te kijken hoe kunnen wij nou echt elkaar opvoeden in het dat het echt niet meer hoeft. Dus dat doen ze met standaardbrieven, met een grote paarse krokodil erop. Dat krijg je dan mee in plaats van een verwijsbrief. Maar ook een specialist die iemand door blijft sturen en die eigenlijk gewoon niet doorheeft dat als hij nou gewoon eventjes bij zijn ontslagbrief expliciet erbij zat, dit is een doorlopende patiënt, nou, dan hoef je dus nooit meer te verwijzen naar die specialist. Nou, dat zijn van die kleine dingen waarvan over en weer men eigenlijk niet precies weet wat de ander nodig heeft om er echt mee te kunnen stoppen. Nou, daar hebben we een flinke stap in kunnen zetten. Maar ik vind dat wel echt opvallend. We hebben nieuwe manieren gevonden die heel goed lijken te werken. Maar we zijn vergeten om de oude manieren echt af te schaffen.
Dat vind ik echt heel boeiend. Ik ben zelf een beetje in de checklists gedoken. Ik heb je ook een verhaal gestuurd waarin ik daar iets over zei. Daar hoeven we niet eindeloos aan te refereren, hoor. Maar ik vind het dus wel heel interessant. Want jij zei al eigenlijk terloops, hè, als we de regels verbeteren, worden ze vaak eenvoudiger. En dan worden ze beter naleefbaar. Dan worden ze eenduidiger. Je voelt al van, ja, die workarounds maken het soms alleen maar erger. Moeten we daar doorheen? Of is het feit dat we nu in heel Nederland, maatwerk galore, workarounds en eigen verantwoordelijkheid en op ons eigen terrein gaan we het gewoon maar doen met elkaar, achtige dingen aan het doen zijn. Ja, is dat van de regen in de drup? De waarheid zal ergens in het midden liggen, hoor. Maar ik ben heel nieuwsgierig hoe jij daarnaar kijkt.
Ja. In jouw verhaal gebruik je ook veel woorden als net standaarden en checklist. Ik denk dat dat niet per se de kant is waar we naartoe moeten. Maar dat is niet zozeer omdat die checklist niet ontzettend nuttig kan zijn, maar omdat die checklist binnen de kortste keren zijn eigen leven is gaan leiden. En dat het een soort doel op zich wordt. Hebben we de vinkjes op de juiste plekken gezet? Dus checklist in de vorm van een kader van, nou, dit is waar we naartoe werken, of dit is het uitgangspunt wat we overeind willen houden. Die heb je altijd nodig, want anders schiet je alle kanten op. En dat kun je standaarden noemen. Ik noem het soms kaders, ik noem het ook wel uitgangspunten. Die bemoeien zich in ieder geval niet met het hoe. En voor het hoe kun je wel die checklist gebruiken van, oh, als ik maar niks vergeet. Maar de status van zo'n checklist is wel heel erg belangrijk. Want voor je het weet is dat dus de nieuwe regel geworden waar iedereen naartoe werkt. Kan ik A doen zodat ik dat vakje kan vullen? Er moet een goede regel, is mijn stelregel, is eigenlijk die biedt hou vast. En daarbinnen biedt het speelruimte. Dus je hebt niet per se situaties met heel veel regels en regelvrije zones nodig daartegenover. Maar je hebt regels nodig waar de ruimte ingebakken zit. Dus een goede formulering van een regel geeft hou vast aan, maar geeft ook precies aan daarbinnen waar de speelruimte in zit. Doordat je de bedoeling van de regel overeind houdt en niet de letter van de regel. Dus hoe minder letters er in de regel staan, hoe meer ruimte om soms in te kunnen spelen op wat zich in de werkelijkheid aandient.
Ik moet meteen denken aan wat Tim Robbe in een eerdere podcast zei over beleid. Hè? Hij zit vooral in het sociaal domein, waar iedereen het wel een beetje mee eens is. Dat voelt al meteen, denk ik, ja, dan begrenst het dus niet voldoende. Hoe kijk jij daar tegenaan? Je moet wel last hebben van een regel, toch? Anders dan heb je er geen last van. Maar als niemand last heeft van een regel, ja, dan hoeft die er niet te zijn.
Nou, een regel moet wel sturen. En dat is denk ik wat je bedoelt met last hebben. Hij moet ergens richting geven. Want als we, en dat zie je vaak bij beleid, we willen en de groenste gemeente zijn en de klimaatneutraalste.
En ook verkeer. Ook ja, precies.
Zijn.
Ja.
En we willen ook,
iedereen mag overal voor de deur parkeren.
Iedereen kan wonen naast. Nou, hè, maar als je dat allemaal wil, dan dat is het probleem vaak met beleid. Waarom ook beleidsnota's nou niet heilig verklaard kunnen worden. Want het is onmogelijk om aan alle beleidsnota's tegelijk te doen. Ja. Dat kan gewoon niet. Een regel moet sturing bieden in de zin van, hij moet houvast bieden van, we vinden klimaat nu tijdelijk of voor altijd belangrijker dan die bereikbaarheid. Je moet daarin durven prioriteren. En dat betekent dus dat je begrenzing gaat geven aan die mobiliteit om die klimaat meer ruimte te kunnen geven. En die begrenzing, dat kan een norm zijn in een regel, maar het dat je prioriteit geeft aan klimaat is ook een regel. Dus de regels waar we last van hebben, die ons begrenzen, die zitten vaak wat dichter op het uitvoeringsniveau, zou je kunnen zeggen. Dichter bij de realiteit van wat je kunt meten en weten en achterhalen. En ja, het is heel fijn dat als die helder zijn. En tegelijkertijd moet elke regel ergens ruimte bieden om uitzonderingen te kunnen
maar
maken.
Maar heet dat niet gewoon een hardheidsclausule? Ik ben geen jurist hoor, maar dat soort woorden.
Nou, in sommige regels heet dat inderdaad de hardheidsclausule. En je zag bijvoorbeeld bij de toeslagenaffaire, en dat zie je ook bijvoorbeeld nu bij de IND, bij asielaanvragen, is dan heeft de politiek die hardheidsclausule er ook nog eens even uitgesloopt. En dan gaat het echt mis, want dan kun je dus totaal niet meer bewegen. En dan ontstaan die schrijnende gevallen. Zullen we
ja, dat ontsnappingsventiel met voorwaarden en regels omkleed. Is nodig in vrijwel alle situaties die op de werkelijkheid betrekking hebben.
Ja, zeker. En ook niet alleen maar in de regel. Ik geloof ook heel vaak dat je... Hè, dus een regel moet die ruimte in zich hebben, ingebakken hebben. Maar je moet ook, als je naar de werkelijkheid kijkt... Je moet altijd, denk ik, aparte regels hebben voor de massa, voor de veel voorkomende gevallen, de reguliere situaties. En aparte procedures voor de uitzonderingen. En het kan dus ook zijn dat je zelfs daar ook echt andere regels voor hebt. Dus zelfs in die massaregels zal je ook iets van uitzonderingsmoment moeten hebben. Maar in principe zijn die op 90% gewoon van toepassing. En goede regels op dat vlak, oh mijn hemel, wat helpt dat ons? Want dat scheelt ons enorm veel tijd en geld en moeite en andere ellende. Maar voor die laatste 10%, daar moet je... Niet alleen maar dat de regels daar ruimte voor bieden, maar dan moet je ook in je processen ruimte voor bieden.
Dat is volgens mij wat in jouw boek ook, volgens mij haal je Arre Zuurmond aan met die snelweg en die ventweg. Of ik weet niet precies wat de metafoor is, maar wat schrijf je daarover?
Ja, nou, Arre Zuurmond zegt inderdaad de fast lane en de slow lane. En er zijn
mooi
meer
Nederlands,
mensen die op deze manier naar kijken. De snelweg en de ventweg, ik vind het een mooie vertaling daarvan. Nee, de realiteit is dat de werkelijkheid niet altijd in de regels past. En die niet-passendheid, daar moet je je echt rekenschap van geven. En daar moet je dus ook oplossingen voor bedenken. Daar moet je mensen voor hebben die op een andere manier kijken. Dat vraagt om een andere aandacht. Namelijk, je let dan juist op niet hoe krijg ik het met alle macht in het vakje gepropt. Maar hoe doe ik recht aan wat hier anders aan is. En hoe kijk ik hoe dingen toch mogelijk zijn. Dat is echt vanuit ja kijken in plaats van...
Maar iedereen wil toch, hè? Dat vind ik er dus zo lastig aan vanuit het idee van de staat. Hè? Dus we willen allemaal zo zorgvuldig in de slow lane behandeld worden.
Maar ik denk dat dat niet alleen een illusie is, maar ik denk ook dat we daarin soms ons ego een beetje te groot laten zijn. Want wij zijn niet allemaal zo uniek en speciaal en bijzonder. Het gewone onderwijs voldoet echt voor het gros van de kinderen in Nederland. We hebben toponderwijs, maar niet voor elke leerling. En natuurlijk zal je altijd denken dat jouw kind dat die uitzondering heeft. Maar ik durf dat wel te betwijfelen.
Dat is dan dus precies ook... waarbij je zegt van die standaard kwaliteitsnorm is dan heel belangrijk. Die moet goed zijn.
Ja, jij gebruikt inderdaad ook daar dat woord standaard voor. En ik denk dat dat een goede is hoor. Je hebt een soort minimum waarvan je vindt dat je moet leveren met elkaar. En ik denk ook dat in de gros van de situaties in Nederland dat ook geleverd wordt. Maar het gaat mis op het moment dat er echt geen speelruimte is. Als alle lucht uit een systeem is weggeduwd. En dat is vaak wel omdat de politiek daar en de media bovenop zitten. Maar in een goede organisatie hou je gewoon rekening mee met al die gevallen die niet goed gaat. En dat geldt niet alleen in de overheid overigens. Maar dat zijn ook al die producten die retour gestuurd worden. En soms past het gewoon niet. En daar heb je ook rekening mee te houden.
Dit klinkt heel, heel logisch. En in je boek schrijf je, ik raad het ook iedereen aan om het lekker zelf aan te schaffen. Beschrijf je ook waarom het, hoewel logisch, toch niet vanzelfsprekend is dat het elke keer zo gaat. Hè? Dus het is ook fijn om te snappen waarom het best ingewikkeld is om goede regels te maken waar dus wat ruimte in zit. In je boek heb je het dan over REC-strategieën. Wat is jouw eigen lievelings-REC-strategie?
Ik vind dat ik moet zeggen Pippi Langkousen. Dat is de laatste REC-strategie. En dat is eigenlijk die heel erg gebaseerd is op... Nou, iets stouter mag het. Als een regel gewoon echt niet klopt voor jou... Dan doe je het toch gewoon niet, bijvoorbeeld. Of Pippi maakt haar eigen regels. Of die maakt overal een spelletje van. Dus een beetje competitie tussen afdelingen. Wie het minste aan de regels kan houden of die het meeste kan schrappen. Nou, dat is een leuke speelse strategie, omdat men vaak bij regels, nou, het wordt vaak zwaar en ingewikkeld. Maar als ik echt kijk naar welke is het meest effectief, ik heb er in totaal 7, maar ik vind het tijdrekken is echt eentje die heel effectief is en die raakt ook een beetje aan jouw stoppen. Dat gaat heel erg over, kan ik, moet het zo vaak? Moet het elke week? Moet het 10 keer per dag? Kan het niet 1 keer per jaar? Dus dat speelt heel erg met de tijd. Kan het op een ander tijdstip in de week of in het jaar? Dat soort dingen. En die blijkt eigenlijk heel goed in het terugdringen van de frequentie waarmee je aan de regels, met de regels bezig bent. Het aantallen verminderen is ook een hele makkelijke. Van, nou, we hebben nu 6 formulieren, dat kan ook in 1. Of we vragen het met 20 vragen. Laten we eens de 3 belangrijkste vragen eruit pakken.
En dan voel je al meteen hè, dat bij dat combineren en die frequentie en dat belangrijkste. Ja, dan ben je in feite al aan het prioriteren. Juist. Je bent logica's met elkaar aan het kortsluiten. Je bent aan het kijken op welk moment moet wie er nou naar kijken. Dus ja, dat zijn in feite, ga je dan meteen die hele, aan die hele organisatie zitten te morrelen. Is dat jouw stiekem agenda of jouw expliciete agenda? Ja.
Nou, het is, het is niet mijn expliciete agenda, omdat ik echt merk dat men al heel erg geholpen is met in een dagelijkse werkweek, zeg maar, hoeveel tijd en hoeveel frustratie erop zit en hoe makkelijk je en snel je eigenlijk daar al winst kan boeken. Dus dan ben ik echt al heel gelukkig. Maar wat je natuurlijk heel erg ziet is dat, zeker in wat grote organisaties, als je naar het perspectief, het brede perspectief kijkt, ja, dan zit het systeem vaak ontzettend onhandig in elkaar. En ga je daar natuurlijk anders naar kijken. En wat het vooral ook doet met mensen, wat ik vaak terughoor, is dat ze zeggen, ja, bij alles wat ik nu doe, vraag ik me af, is dit nou eigenlijk wel nodig? En dat is een soort mindset die meteen natuurlijk ook op allerlei andere fronten effect heeft. En dat vind ik natuurlijk stiekem wel heel erg leuk, want het is uiteindelijk toch ook een cultuurverandering die je te weten.
Ja, en een besef, dat regels dienstbaar zijn aan wat je te doen hebt, juist, in plaats van dat het begin en eind is van je werk. En dat weten we ook allemaal wel, maar het is zo leuk om dat niet alleen te beseffen, maar er dan ook iets mee te kunnen doen. Dus dank daarvoor. Ik wil tot slot nog iets aan je vragen over, afgelopen donderdag was ik bij een congres en daar vertelde de SVB en de Belastingdienst over hun knelpuntenbrief. Ik weet niet of jij die hebt meegekregen, maar voor mensen die dat niet weten, dat is een goed leesbare brief over dingen waar zij tegenaan lopen, die ze aan de regering hebben gestuurd of de politiek. Dat is mij niet helemaal duidelijk. En ik las in jouw boek over een brandbrief in Smallingerland van ambtenaren. Was dat net zoiets? Was dat ook iets van help ons nu om de goede dingen te doen? Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, nou, het is alweer even ook geleden. Maar daar had eigenlijk het ambtelijk apparaat aan de gemeenteraad een brief gestuurd van, jullie zadelen ons op met onuitvoerbaar beleid. Dus het is heel leuk. Ik geloof dat daar een situatie was. Er moest bezuinigd worden op het sociaal domein. En tegelijkertijd in diezelfde vergadering had de gemeenteraad gezegd, oh, maar we willen ook dat jullie 10 andere dingen op het sociaal gebied erbij gaan doen. En de ambtenarij die had echt zoiets van, ja, we bewegen elke keer mee en we proberen het elke keer passend te maken. Maar dit kan niet. Je vraagt ons iets extra's, terwijl er tegelijkertijd een enorme bezuiniging op hetzelfde moment besloten wordt. En hoe wil je dat we dat gaan doen? Nou, dat liep hoog op met een brandbrief. En heeft uiteindelijk volgens mij gewoon tot goede gesprekken geleid. En ik denk ook dat de politiek lang niet altijd beseft waar ze de uitvoering mee opzadelen. En dat zie je ook wel gewoon bij beleidsmakers vaak. Ze hebben gewoon heel vaak niet het besef van wat de consequenties zijn van wat ze hier bedenken aan ambities en wensen. En hoe dat in de praktijk uitpakt. En dat haak staat op iets wat vorige week bedacht is. Of haak staat op hoe wij nou eenmaal met heel veel moeite bepaalde systemen met elkaar hebben ingericht. En dat vond ik ook heel mooi, dat jij in jouw verhaal zichtbaar maakt. Dat beleidsbeheer, hoe pakt het nou uit in de uitvoering? Ik denk dat dat het grootste probleem is wat wij in onze systemische wereld tegenaan lopen. Is men met de beste bedoelingen maakt men goede beleidsambities. En men wil het heel graag anders. Maar of het anders wordt, dat zie je alleen pas in de daadwerkelijke uitvoering van beleid. En het effect daarvan op burgers en op hoe onze wereld er feitelijk uitziet. En daarvoor moet je de straat op en daarvoor moet je aan mensen vragen hoe dat uitpakt. En het helpt al heel erg als je gewone mensen van de uitvoering is betrekt bij het opstellen van je regels.
Ja, want en inderdaad bij het schrappen ook en het rekken en het noem maar op. Ik vond in ieder geval een heel hoopvol boek. Dus dat is en ook heel praktisch. Ik denk dat veel mensen die denken, kan het nou anders? Het wat je net beschrijft, hè, van ik haal niet het hele systeem erbij. Ik ga gewoon kijken wat je in het werk nu kunt klussen. Nou, dat vind ik eigenlijk heel, heel, heel tof om te merken dat dat dus werkt. Koop die krant. Heb jij tot slot nog een oproepje aan de lezers van deze podcast? Waar kunnen ze nou vandaag op gaan letten om dit beter te maken?
Ja, eigenlijk 3 dingen, heel kort. Kijk nou eerst eens even waar je echt last van hebt. Dus niet waarvan je denkt last te hebben, maar ga eens even uitpluizen wat het echt is. Welke regel of welk ding nou echt is waar je last van hebt. Dat is 1. Als je dat weet, ga dan eens na wat we daarmee proberen te regelen. Dus wat is nou eigenlijk het doel van die regel? En lukt dat ook een beetje? Draagt het ook daadwerkelijk daaraan bij? Dat is heel vaak niet het geval. En ja, ik zou eigenlijk ook willen oproepen van er zijn heel veel manieren om het anders te doen. Maar ga dat gewoon ook eens even doen. Dus niet zitten wachten op anderen en niet lopen klagen erover. Maar je kunt heel veel er zelf aan doen. Zo moeilijk is het niet. Zo eng is het ook niet. Je wordt niet meteen ontslagen. Je komt niet meteen in het gevangen. Je krijgt niet meteen een bestuurlijke boete. Heel veel kunnen wij aan de regels sleutelen. Ruimte creëren. Nog steeds doen wat ze beogen te doen. Maar wel op een heel veel minder invasieve manier. Dus het kan anders. Maar go for it. Gewoon morgen. Huppakee.
Ja, nou, dat klinkt als een prachtige oproep. En ik zou daar nog aan toe willen voegen. Als je dat dan aan het doen bent, doe dat hardop. Zodat anderen zien wat er gebeurt en waar je tegenaan loopt in je eigen organisatie. Hè? Hardop werken helpt enorm om anderen te laten zien en mee te laten kijken. Dan kunnen ze je misschien, mocht je toch iets heel doms aan het doen bent, ook op tijd stoppen. Maar tegelijkertijd kunnen ze ook meedenken. Dus ik denk dat dit met elkaar doen en dan vooral hardop. Dat is voor het komende decennium is dat gewoon ons werk, Boukje. Het is wat het is.
Nou,
we hebben genoeg regels. De tuin is helemaal dicht gegroeid. We gaan nu gewoon lekker proberen om daar een beetje lucht en ruimte in te maken en een beetje rek. Dankjewel, Boukje, voor dit leuke gesprek. En we komen elkaar vast nog eens tegen in ergens in die hele grote beleidstuin. jij daar in een hoekje snoeiend en ik daar aan de andere kant kijken van toch een leuke nieuwe geranium. Waar gaan we die nou eens neerzetten? En daar verheug ik me op. Dank voor dit gesprek. Wellicht tot een andere keer.
Nou, heel leuk. Ik vond het erg leuk om hier met je over te sparren. Genoeg te doen.
Dankjewel. Ben je nu helemaal geïnspireerd? Dan kun je op 16 mei naar het congres Regels en de Rek. Natuurlijk spreekt Boukje Keizer daar zelf. Maar ook Jitske Kramer, Albert-Jan Kruiter en Jaap Peters staan daar in de line-up. Onder andere. En voor luisteraars van deze podcast is er zowaar een heuse kortingscode. Ga daarvoor naar verhaalmetimpact.nl/regelrek en vul de kortingscode in hashtag, dus hekje, regelrekDIU. Regelrek Democratie in Uitvoering, DIU. En dan krijg je €50 korting op de toegangsprijs. Veel plezier! Dit was Democratie in Uitvoering. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Stuur dan ouderwets een mailtje naar marije@democratieinuitvoering.nl of zoek me even op LinkedIn. Op Twitter heet ik @Marije. Deze podcast is gemaakt met technische ondersteuning van Studio Lijn 14 en de muziek is van Jochem van der Heijden. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Dan komt de volgende aflevering automatisch in je favoriete podcast-app. En vond je deze podcast je tijd waard? Laat dan lekker veel sterretjes of zelfs een recensie achter. Dat zou ik echt tof vinden. Tot de volgende keer.